Handelingen 2 is het legendarische hoofdstuk. Handelingen 2 waarvan men altijd denkt dat men daar naar terug moet. Hetgeen toch jammer is. Want ja, de heilsgeschiedenis is toch geen ganzenborden. Waarbij je af en toe terug moet naar af. En dan krijg je geen, wat krijg je dan ook weer niet? Nou ja, 200 gulden of punten of wat het maar was. Echt niet. Wij moeten niet terug naar af, was de bedoeling. Al is dat een heel populair idee trouwens, in het christendom in het algemeen en onder zogenaamd evangelischen in het bijzonder. Altijd maar terug naar af. Maar je moet niet terug naar af, je moet gewoon vooruit. Dat was de bedoeling. Dat wil zeggen, vergetend hetgeen achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is, zouden wij jagen naar het wit. Dat wil zeggen, naar het doel, de goal heet het tegenwoordig. Jagen naar het wit, namelijk naar de prijs der roeping Gods. En die is niet van gisteren, maar die is van boven zelfs. Niet ook maar in de, ook niet maar horizontaal, hoewel de Bijbel heeft heel wat te melden over wat horizontaal en hier op aarde voor de toekomst is weggelegd in de beloften die God gedaan heeft. Maar het voor ons geldt zelfs de roeping Gods die van boven is. En dat staat dan in Filippenzen, waar zojuist ook gesproken is over, direct daarna, over een burgerschap, een wandel, of hoe men het maar vertaald heeft, in de hemel. Hoe dan ook, we zitten bij handelingen 2 of bij handelingen 1 of waar het maar was ook alweer. Of bij die witte bladzijde tussen het Oude en het Nieuwe Testament zitten we met de klassieke theologische vraag. Het is misschien vervelend dat ik het noem, maar het is toch het decor waartegen ik spreek ook vandaag. Namelijk de klassieke vraag, wat komt er nou terecht van die beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft? Wat u misschien niks zegt als u die beloften toch niet kent. Dus dan kan hij die vraag overslaan. Maar ja, dan komt hij nooit meer uit de daarna volgende discussie in het Nieuwe Testament. Dus ja. Dus wat komt er terecht van die beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft? En als ik ze zo krap mogelijk neem, wat mij niet meevalt overigens, maar als ik ze zo krap mogelijk neem, dan heeft God een koninkrijk beloofd aan en met betrekking tot en van de mens. Dat wil zeggen de mensheid in het algemeen, maar meer in het bijzonder, die ene mens, die Adam, die beelddrager Gods zou zijn. Toch? In ieder geval een koninkrijk, trouwens ook in verband met het, is dat zo krap mogelijk, een koninkrijk in verband met het huis van David, de Davidische koningshuis dat vereeuwigd zou worden, zodanig dat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten. Ik ga er niks verder over zeggen, behalve dan dat ik van de week heb vastgesteld dat die commentatoren hier in Nederland toch weinig idee hebben van hoe dat zit met die Britse troon, hè? Ze komen nog net tot het idee, het is een belangrijke, de grootste monarchie uit de geschiedenis. Bestaat al 1000 jaar. 1000 jaar? 3000 jaar. Van 1000 jaar voor Christus. Maar dat dringt niet bij ze door. Hoewel ze dat kunnen weten. Dat is geen enkel probleem. Dat is een historisch ding. Uitgebreid vastgelegd in de loop van de geschiedenis. Maar wat komt er van terecht? Daar hebben we het nu over. Nou, dat is te moeilijk allemaal. Dan maken we het weer eenvoudig. Dat is de vraag van, daar is Johannes de Doper. U weet, die gaat net 6 maanden voor de Heer Jezus vooruit, hè? Uitdrukkelijk in de Bijbel vermeld. En die zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u, erbij ligt aan de wortel van de boom, enzovoorts. En waar is dat koninkrijk dan nu? We zijn nu 2000 jaar verder, zo pak een beet. Wat is er dan van dat koninkrijk terechtgekomen? Nou ja, de Roomse doet heel eenvoudig, heel eenvoudig. Dat moet tegenwoordig. Voor u misschien niet, maar toen maar, ik pas me even aan. Heel eenvoudig. De Roomse variant is, wij, de kerk, zijn dat koninkrijk. En het hoofd van de kerk, die laatste, die meldt zich niet, die is vertrokken. En die heeft dus een stadhouder, zo heet dat, een stadhouder. En dat is dan de paus. Men heeft het met terugwerkende kracht uitgevonden, maar dat doet er nou niet toe. Heb je dat nog? Dat is de officiële Roomse variant. De kerk is het koninkrijk. Waarna de vraag is, moet je het letterlijk nemen of niet? Nou, bij voorkeur letterlijk, maar als dat niet kan, dan neem je het wat minder letterlijk en overdrachtelijk. Afhankelijk van de omstandigheden, de tijdgeest en hoe het maar heet. Maar dat is kerkgeschiedenis, daar hebben we het nu niet over. En de protestantse variant is dan, de kerk is niet het koninkrijk, uiteraard. Dat is uiteraard de protestantse variant. De kerk, de Roomse kerk namelijk, is niet het koninkrijk. Want als ze er zouden erkennen dat dat wel het koninkrijk is, hadden ze zich nooit van die kerk kunnen afzonderen. Dat begrijpt u toch, hè? Dus dan krijg je, nee, dat koninkrijk, dat is niet de kerk. Maar wat is het dan wel? Want als het de kerk niet is en de protestantse kerk ook niet. En als men ook niet gelooft dat in de toekomst dan koninkrijk op aarde zal komen, wat hou je dan over? De hemel. En dat is dan het koninkrijk. Wat een beetje moeilijk wordt als het heet uw koninkrijk komen. En daarna onvermijdelijk kom je dus toch op het idee dat de kerk weliswaar niet het koninkrijk is, maar dat de kerk wel het koninkrijk op een of andere wijze moet bewerkstelligen. En als dat dan gebeurd is, dan begint de jongste dag. Dan heb je de jongste dag en dan houdt deze wereld op. Dat is de traditionele, pak een beet, algemene protestantse variant. En al het andere is ketters, dan wel sectarisch. En daar horen wij bij. Ik ben er trots op. Echt. Want wij geloven dat dat koninkrijk dat in het Oude Testament beloofd is, dat letterlijke koninkrijk met een herstel, de wederopre, ik citeer dat u dat weet, hè? Ik citeer uit Amos 9, met een herstel van de troon van David, niet dat hij er niet meer was, maar hij is, er zitten reten in, scheuren in, heet het in de Bijbel, die zouden vertuind worden. Kunt u opzoeken in het woordenboek. Ik zal haar reten vertuinen en het zal hersteld worden in oudere glorie en in meerdere glorie eigenlijk. Dat moet in de toekomst alsnog gebeuren. Zo staat het in de Bijbel, dus wij zijn Gileasten, wij geloven in wat men abusievelijk noemt een duizendjarig rijk. Maar ik hoop dat u die term mij nu niet kwalijk neemt. Wij verwachten de wederkomst van Christus om hier op aarde in een te herbouwen Jeruzalem, dat eerst verwoest zal worden, om daar zijn residentie te vestigen, om daar officieel de troon van David, of je dat letterlijk moet nemen of overdrachtelijk. Ja mensen, dat is toch helemaal geen vraag. Dat doet er toch helemaal niet toe. Om hier op aarde de troon van David te herstellen. Dat wil zeggen dat de zoon van David, die wij kennen in elk geval uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, in Handelingen en Romeinen enzovoort, hè? Dat die zoon van David hier op aarde, die monarchie hier op aarde zal herstellen. Herstellen, niet omdat die weg was, maar wel herstellen in Jeruzalem. Want daar is hij verdwenen. Dat staat ook in het Oude Testament. Nou, dat was weer genoeg actualiteit even in het verhaal, denk ik. Want waar het alleen maar om gaat, is dit. Dat hier bij Handelingen, daar wordt officieel in Handelingen 2, dat, zo wordt dat gezien, maar dat is ook zo, wordt officieel voor het eerst openlijk met vrijmoedigheid. In de vertaling heet het vrijuit, in 2 vers 29 van Handelingen, wordt voor het eerst openlijk met vrijmoedigheid het evangelie gepredikt, nadat dus het embargo ervan weg was genomen. U weet wat een embargo is? Nou ja, het is net Prinsjesdag geweest, dus u weet... Nou ja, laat me zitten. U weet toch wat de Heer zei tegen Petrus? Dit is niet de Romeinse variant wat ik u nu ga vertellen. U weet toch wat de Heer zei tegen Petrus? Hij zei, je hebt het goed begrepen, maar mondje dicht. Als het zover is, ben jij de eerste die het zeggen mag. Dat is mijn vrije interpretatie. Streng verboden dit, maar dat is mijn vrije interpretatie van Matteüs 16. U weet wel. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Dat hij de zoon van David was, dat is geen punt. Dat is bekend. En dat hij de zoon des mensen was, was ook bekend. Want de vraag was, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zoek u het maar eens op in de diverse gedeelten die daarover gaan. Want ik voeg ze allemaal een beetje samen zo in gedachten. En het antwoord is, de zoon van God. Dat zei Petrus. En toen zei de Heer, vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Nee, dat wist hij, dat kon hij weten uit de Bijbel. En dat is niet vlees en bloed, dat is van God ingegeven. Dat weet u nog over de Bijbel? Dat u niet denkt dat hij zo ineens een profetische gave had en toen ineens wist enzovoorts. Nee, het is schriftuurlijk onderbouwd, logischerwijze. Dat geldt voor ons net zo. Vlees en bloed heeft ons dat niet geopenbaard. De Bijbel, God heeft ons dat geopenbaard en daar lezen wij dat. De Messias, de zoon van David. Enzovoorts. Zoon des mensen, zoon van God. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En de Heer zei, Matteüs 16, vlees en bloed hebben nu dat niet geopenbaard. Maar denk erom dat je je mond overhoudt. Dat staat erbij. En zo uit het hoofd, ik heb woorden van die strekking een keer of 20 gelezen. Ik geloof iets meer, maar wij blijven de veilige kant. In de evangelie. Dat de Heer zei, denk erom dat je er niet over praat. En hij gebood hem scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Het zijn geen populaire teksten bij de zendingsgenootschappen, zal ik maar zeggen. Maar er staat echt in. Denk erom dat je het niet vertelt. Maar omdat Petrus officieel geacht wordt de eerste te zijn, zei de Heer er dus bij. Maar ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen enzovoorts. En mijn populaire variant is dan, dat betekent gewoon dat de Heer zegt, jij zal de eerste spreker zijn op de Pinksterconferentie in Jeruzalem. Waar hij kon zeggen, ik verklaar het Nieuwe Testament voor geopend. Heb u dan? Dat is wat hij zei. Nou, dat zei hij zo niet, maar dat is wel de strekking. Ik ben nog met het decor bezig, hè? Nog steeds. Hè? Dat is wel de strekking van Handelingen 2, de toespraak van Petrus. Ik vind het een fantastisch mooie toespraak, ik persoonlijk. Waarschijnlijk mede omdat hij zo onbekend is. Maar de strekking van de toespraak en dus van de grote evangelisatietoespraak in de Bijbel, beste mensen, let u goed op. Ik zeg het misschien wel meer dan één keer, maar goed, more than once heet dat. Namelijk, de prediking van Petrus was niet Jezus Christus en die gekruist. Had ook totaal geen zin. Dat geloofde iedereen. Dat was 7 weken daarvoor gebeurd. Hebben we die nog? Heeft geen enkele zin. Dat Jezus gestorven is. Ja, als hij ooit op aarde geleefd heeft, is hij gestorven. Dat hoef je de mensen ook niet te vertellen. Ook vandaag niet. Maar dat is ook niet de prediking. Ik blijf daar tegen protesteren. De tijd die mij over is in het vlees, met dank aan Peters voor de uitdrukking, blijf ik daar tegen protesteren. De prediking is niet Jezus Christus en die gekruist. En als je zegt, ja, maar dat staat in 1 Korinthe, dan zeg ik, ja, dat komt omdat die Korintiërs de consequenties van die waarheid niet wensten te accepteren. En daarom nooit verder kwamen en daarom ook niet wilden horen naar de werkelijke prediking van de apostel Paulus, die in hetzelfde stukje in 1 Korinthe zegt, maar ik predik wel meer dan dat alleen. En ik heb wel een grotere boodschap. Want wij prediken inderdaad de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke de wereld niet gekend heeft en de overste deze wereld niet gekend hebben. Maar dat is wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En dat kun je alleen maar weten als je de schrift leest, de Bijbel leest. God heeft het ons geopenbaard, staat er dan bij, door zijn geest. Maar de Korintiërs wilden dat niet weten. Dus zei hij, ik heb niet anders geweten dan Jezus Christus en die gekruist. En weet u, als u denkt dat u altijd maar terug moet naar de meet, naar de startstreep, dan bent u elke keer terug bij het kruis en dan staat uw leven stil. En uw geestelijk leven staat stil. Ik ben opgegroeid in wat ik beschouw als evangelisch, toen dat nog bestond namelijk. Evangelisch, want tegenwoordig gebruikt iedereen die term. Maar toen maar. En daar had men de neiging om altijd maar terug te gaan naar het kruis. Maar men had ook de neiging om altijd ter discussie te stellen. Hoe is het nou met uw leven en met mijn leven? Wat is het geheim van het christelijke leven dan wel van het overwinningsleven en de kracht van de geest? En wat moeten we allemaal doen om een opwekking te bewerkstelligen? En hoe kunnen wij in de... En dan denk ik, ja... Nee, dat dacht ik toen al, hoor. Dan dacht ik van ja, maar als je bij het kruis blijft staan, dan sta je stil bij het graf en bij de dood. Er is niks zo ontmoedigend als dat. Heb je dat nog? Daar begint het pas. Dat moet je achter je laten. Dat is de prediking van het kruis. Jezus Christus en die gekruist. Paulus vult het aan in de Galatenbrief, in het laatste hoofdstuk. De afsluiting trouwens van de Galatenbrief. Hij zegt, het zij verre van mij te roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik gekruist ben voor de wereld. Dat is de boodschap dat wij als gelovigen dood zijn voor de wereld, begrijp je me goed. Ongelovigen zijn dat ook, hoor. Want inderdaad was de kruisiging voor alle mensen. Maar dat betekent dat alle mensen dood zijn. Komt altijd iemand met, ja, maar niet lichamelijk, dus dan heet het geestelijk dood. Alsof dat dan wat zegt. Hoezo? Het betekent voor God afgesneden, voor God niet tellend. Uitgeboekt uit de bevolkingsregister. Overleden. En religie houdt zich bezig met het opknappen van de natuurlijke mens, van de oude mens. En de Bijbel zegt, hoef je niet te doen, die is dood, daar is niks meer aan te verhelpen. Dat is Bijbelse boodschap. En waar moet je dan? Wat is dan de prediking vervolgens? Als je dat hebt aanvaard, dat je der wereld, der zonde en der wet gestorven bent. Wat moet je daarna? Wat is er daarna voor boodschap? Wat is dan de blijde boodschap? Wat heeft God dan beloofd? Want evangelie is de prediking van wat beloofd was. Hè? Dat heb ik u wel eens uitgelegd. Hè? Dat is de betekenis van het woord eigenlijk. Als het er helemaal over gaat. Wat heeft God dan beloofd? Dat we zouden sterven? Nee, God heeft nieuw leven beloofd. En dat is wat gepredikt wordt. Lees het maar na. Dat, niet omdat ik dat zeg, of dat mijn theorie is. Lees het gewoon na in Handelingen 2. Wat predikte Petrus dan? Hier en in de volgende hoofdstukken. En wat predikte Paulus dan? In Handelingen 13, in zijn grote evangelisatietoespraak in de Bijbel. Ze predikten, maar gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En er is maar één ding wat je doet, maar goed, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Wel, zegt Petrus, je bekeren. Word behouden van dit verkeerd geslacht, zegt hij. Dat is vers 40 van Handelingen 2. En Paulus gebruikt nog sterkere termen in Handelingen 13, want die citeert het Oude Testament in Handelingen 13, vers 40 en 41. Zie toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat is het dreigement in het Oude Testament aan een ongelovig Joods volk. Toch? Dat het zou verdwijnen. Terwijl God een werk doet. Maar ze totaal geen idee van hebben. Nou ja, dat gaat over de dagen waarin wij leven. Het punt is namelijk dat God heeft Christus opgewekt en daarmee is Jezus van Nazareth, de lijfelijke zoon van David, die uit zijn lijf zou voortkomen, met dank aan 2 Samuel 7, is Jezus van Nazareth geworden tot de laatste en definitieve zoon des mensen, zoon van Adam, de laatste erfgenaam, hij leeft eeuwig. Dus er komt er geen een meer. Hij is dus ook de laatste definitieve zoon van David en daarmee erfgenaam van de troon van David, die gecontinueerd bevestigd zal worden tot in eeuwigheid. En die troon van David staat uiteraard in Jeruzalem. Maar de Bijbel zegt ook, in strijd met wat in Nicea geleerd is en waar ze toen over gestemd hebben, onder leiding van de keizer trouwens, maar dat even terzijde. De Bijbel zegt ook dat Jezus van Nazareth bij diezelfde gelegenheid, de opstanding uit de dood, gesteld is tot zoon en erfgenaam van God. Dat ik dan weer moet uitleggen wat het woord zoon betekent en wat het woord vader betekent. En zo, ja. Dat schijnt te moeten. Dat is jammer dat dat uitgelegd moet worden, want dat zou je moeten weten allemaal. Hè? Maar ja, wij zijn verziekt geworden met allerlei ideeën buiten de Bijbel om. Maar de prediking is niet, Jezus Christus is gekruist. De prediking is, God heeft de gekruisigde impliciet, hè. Natuurlijk is hij gekruist, ja. Ook in overeenstemming met het profetisch woord. Hoe moeilijk dat dan wellicht ook terug te vinden is, maar het is zo. Maar God heeft de gekruisigde, deze Jezus die gij gekruist hebt, vers 36 van Handelingen 2. God heeft hem opgewekt en hem gesteld, gemaakt staat er, tot Here. Tot Jehovah, dat is een titel. Oh, iemand zei het is een eigen naam, maar dan krijg je de discussie over het verschil tussen een eigen naam en een titel. Dat kennen wij in onze moderne talen, maar in die oude talen bestaat dat verschil helemaal niet. De titel is een naam en de naam is een titel. In Engeland nog wat meer dan... Nou ja, laat maar zitten. Maar toen maar. Maar God heeft hem gesteld tot... Jehovah, tot Here. Want u weet toch dat Jehovah in het Oude Testament in Jesaja, dat is de verlosser van Israël, dat is de koning van Israël. En buiten hem is niemand, ook niet in Jezus. Hij is dat. En of u dat in overeenstemming kunt brengen met uw theologische opvattingen, ja, sorry. Ik probeer u erbij te helpen, maar het heeft niet zoveel zin. Je moet gewoon vasthouden aan wat de Bijbel daarover zegt. De prediking is, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, opgewekt. Natuurlijk, ik weet ook wel dat hij gekruist werd in dienst van God. van wie gezegd wordt dat het hem behaagde hem te verbrijzelen. Maar het neemt niet weg dat de Joden die hem gekruist hebben of de Romeinen die hem gekruist hebben, dat echt niet gedaan hebben om God een dienst te bewijzen. Het was in vijandschap. Hebben u dat nog? Dus het blijft, gij hebt hem gekruist, zo staat het hier ook, maar God heeft hem opgewekt en daarmee zijn beloften vervuld. Dat staat er ook. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van nieuw leven des Heilige Geestes, of hoe het maar heet, ontvangen hebbende. En toen zeiden de toehoorders, wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, je bekeren, want u komt de belofte toe. En als je je bekeert, zul je ook die geest, dat leven namelijk, ontvangen. Want u komt de belofte toe en alle die daar verder zijn enzovoorts. De prediking is de prediking van de opstanding van Christus, die daarmee gezet is aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden, tot in de hemel, uiteraard, opdat een ieder die in hem gelooft, die aan de rechterhand Gods gezeten is, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is toch wat Petrus hier ook vertelt, of hier ook. Ik citeerde dit natuurlijk uit Johannes 3, waar Johannes dat vertelt. Maar hier is het Petrus die dat zegt. In de Handelingen 13 is het Paulus die dat. Je vindt niet anders in de Bijbel. Dat is het doel. Het doel van het leven van Jezus was het niet zijn kruisje ging. Sommigen denken dat. Omdat natuurlijk, er is een tekst bij te vinden. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen, bijvoorbeeld. Hè? Of hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Maar er staat toch echt dat het was om de vreugde die hem voorgesteld was in Hebreeën 12, hoor, vers 2. Of in Johannes Evangelie dan weer. Jezus wetende dat de uren gekomen was dat hij tot zijn vader zou keren, toch? Dat was zijn uren. Zijn verhoging, dat was het doel. En dat de weg naar verhoging gaat door vernedering. Ja, dat is een gegeven dat we de hele Bijbel door terugvinden. Zie? Maar de vraag is vervolgens, wat komt er nou terecht van dat koninkrijk dan? Wat aangekondigd was. En u weet hoe dat gaat, dan zegt er altijd wel iemand, dat is meteen een theologische stroming, hè, die zegt, ja, maar het koninkrijk is niet letterlijk bedoeld, hoor. Dat is één. De andere is, ja, het was wel letterlijk bedoeld, maar bij nader inzien door het ongeloof van Israël, men bedoelt het Joodse volk, maar vooruit, maar door het ongeloof van Israël heeft God zijn plannen gewijzigd. En toen heeft hij gezegd, oh weet je wat, dan gooi ik dat volk aan de kant, dan zet ik er de kerk voor in de plaats. Wat geen moeilijk kon, want die bestond niet. Maar toen hebben we een leer uitgevonden dat de kerk altijd al bestaan heeft. Toch? De kerk der eeuwen, bedoelt men altijd met terugwerkende kracht, de kerk der eeuwen. Met die term. En bij nader inzien doet men dat ook met het zoonschap van de Heer Jezus. Hij was altijd al de zoon. Dus zijn aanstelling tot zoon heeft nooit plaatsgevonden. Zo zegt men het niet. Men zegt niet geboren. En niet geschapen. Staat in die formulieren, weet u wel. Nooit niet geschapen, hij was van eeuwigheid de zoon. Nee, degene die wij kennen als de zoon was van eeuwigheid. We moeten dingen niet door elkaar husselen. Want dan ben je Bijbelse waarheid kwijt. Dat is het probleem. En als je dan terechtkomt in dit scharnierpunt in de heilsgeschiedenis, dan ben je volkomen de spoorbijster. Wat gebeurt hier in Handelingen 2? Wat doet Petrus hier? Hoe zit het? Je verwacht een koninkrijk, maar er is geen sprake van. Hoezo koninkrijk? Komt het dan niet? Nou ja. En daar bestaan al die verschillende theologische stromingen uit. Hè? Op basis van dit soort theorieën, daarna krijg je kleinere details. Maar in essentie gaat het hier over. Wat is de positie van de gelovigen op aarde? En wat hebben zij wie zijn zij? Wat is hun opdracht? En wat is er voor de toekomst nog te verwachten? Nou, voor de toekomst is niks te verwachten. Dat is de gangbare regel. Alleen de jongste dag, maar dat kan nog heel lang duren. Komt er automatisch achteraan, hè? Bij jongste dag komt er altijd, dat weet u toch, komt automatisch, maar dat kan nog heel lang duren, sprak men dan hoopvol. En wat we hier op aarde moeten, nou ja, we hebben het christendom uitgehold tot humanisme, dus nou moeten we een beetje lief zijn voor elkaar. En om dat theologisch te onderbouwen heeft men uitgevonden dat God liefde is, dus de prediking van het evangelie is de prediking van de liefde van God. En daar kun je wel twee teksten bij vinden, hoor. Maar ik heb nog een paar andere. Toch? En bijbels vind ik het niet verantwoord, om het zo te zeggen. De prediking van het evangelie is niet de prediking van de liefde van God. Het is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Het is de prediking van dat de zonde der wereld een rechtvaardig oordeel ondergaan hebben, op rechtvaardige wijze geoordeeld zijn geworden. En dat het oordeel gedragen is door degene die de hele mensheid, de hele schepping eigenlijk, maar de hele mensheid vertegenwoordigde. Als zoon van Adam, zoon des mensen. En daarmee niet alleen, niet maar als de koning, maar als de losser, de goel. En dat uw en mijn zonden geoordeeld zijn geworden op rechtvaardige wijze aan het kruis van Golgotha. En word je daardoor zalig? Nee. Toch? Als de rechter je veroordeelt, dan ben je toch niet gered of zoiets. Of je bent gered, dat kan. Die van het lied, die kent u wel, hè? Ik ben Gerrit en ik steel als de raven, enzovoort. Maar goed, ja. Maar als de rechter je veroordeelt, dan ben je niet gered. Integendeel, dan ga je voor de bijl. Of de guillotine, hebben de Fransen dan weer uitgevonden. Maar zoiets, daar word je niet zalig van. Integendeel. Maar het punt is dat als je veroordeeld bent en de straf van je zonden is gedragen, dan staat je rekening op nul. Dan kun je beginnen eventueel met een schone lijn, maar je kan niet beginnen, want dat kan je zelf niet. En daarom geeft de Heer je dat nieuwe begin. Hij geeft je een nieuw leven. Die weg is vrijgemaakt, omdat je schulden betaald zijn, om zo te zeggen. Dat is de weg open naar een nieuwe schepping. En het verschil met alle religie, inclusief de zogenaamd christelijke, is dat al die religies zich bezighouden met deze oude wereld, het in stand houden, het verbeteren, het redden van deze oude schepping. Daar heeft men het klimaat voor uitgevonden. Het is een ongrijpbaar ding, zodat je daar van alles aan kunt ophangen. Aan ongrijpbare dingen. Maar goed, alle crisissen. Laat me zitten. Dat domme verhaal. Want anders maak ik me nog kwaad. En dat was ook niet de bedoeling. Maar in elk geval, men probeert de wereld. Je kan je televisie niet aanzetten. Of er is weer zo'n film waar ze de wereld aan het redden zijn. Of een. Hè? En ook alle parallele werelden. Want er zijn er dan nog een heleboel meer. Enzovoort. Noem maar op. De tijdgeest is dat, wij moeten enzovoorts. Het is een belachelijke onzin natuurlijk allemaal. Er valt niks te redden, wij zijn al dood, dat is al zo. Het punt is, wij zouden dat aanvaarden, daar zouden we mee beginnen. Dat is niet een einddoel van een wegtocht van heiligmaking of iets dergelijks. We zouden beginnen met te geloven wat de Bijbel zegt, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Dat is 2 Korinthe 5. waar het letterlijk zo staat als ik het nu zeg, hè, maar het staat op andere plaatsen natuurlijk ook. Maar toen maar weer. De prediking is: geloof in de Heere Jezus Christus, in wie Hij is, nu, in wie Hij geworden is, nadat Hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat was Hebreeën 1, vers 3 of zo. Men daarin gelooft, daar zijn vertrouwen op stelt, dus omhoog kijkt naar de verhoogde slang. Want de slang, de basilisk, is bij gelegenheid, nee, is een uitbeelding van de heerschappij, de macht over de stoffelijke wereld, dat is de slang. En bij gelegenheid is het dus een uitbeelding van Christus, de zoon van David, zoals in Jesaja bij gelegenheid uiteengezet is. Maar de komst van de Messias wordt uitgedrukt in de komst van een slang. En, nee, weet u dat niet? Ja, dat is zo. Ja. Dat is niet de oude slang, dat is een nieuwe slang. Maak u een koperen slang en zet hem op een staak en verhoog hem, opdat de ieder die naar die slang opziet, zijn vertrouwen stelt op, zijn ogen, zijn hoop vestigt, zijn blik vestigt op de verhoogde, eeuwig leven zal ontvangen. En ik moet u zeggen, we hebben een lied dat heet Door een blik op het kruis is een leven. Ik zing het vol van harte mee, omdat ik bij kruis denk aan de hele overgang van de oude schepping naar een nieuwe schepping. Maar als je dat niet erbij denkt en je denkt alleen aan het kruis van Golgotha, dan moet ik u zeggen, daar kan je lang naar kijken, maar daar word je niet zalig van. Echt niet. Al die mensen die daarbij waren, toen, zijn die daardoor zalig geworden? Toch niet? Nou, wij ook niet. Het is geloof in de opgewekte, in de God die leven geeft. Die zijn belofte vervult van een nieuwe schepping, waarmee die begonnen is met de opstanding van Christus, die daardoor dus inderdaad de eerstgeborene is, alle creaturen, Colossens 1, en dus inderdaad de eersteling is van een nieuwe schepping, en dus alle rechten daarvan heeft ook, omdat hij nou eenmaal de eerste was. Dat is wat God gedaan heeft. En hoe zit het dan met het koninkrijk dat beloofd was? Dan moet ik u zeggen, nou, de koning is gekroond. Hij wordt ons ook geschilderd, met een woord uit de gelaten brief trouwens. Hij wordt ons geschilderd als met eer en heerlijkheid gekroond. En op overdrachtelijke wijze kennen wij hem zo, zien wij hem zo, wij zien Jezus. Betekent feitelijk, wij kennen Jezus als met eer en heerlijkheid gekroond. Zittend aan de rechterhand God, dat wil zeggen daar de hoogste positie ontvangen hebben die er maar bestaan kan, enzovoorts. Toch? En in hem en door hem leven wij als eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En wat zijn koninkrijk betreft, wel de meest eenvoudige verklaring voor de verschijnselen zoals we in de Bijbelse geschiedenis tegenkomen, is simpelweg dit: de Heer maakt geen haast met de komst van dat koninkrijk op aarde, maar het is in het Oude Testament, in de profetie, heus gewoon een letterlijk koninkrijk van een letterlijk huis van David, in een letterlijk Jeruzalem en een letterlijk volk Israël, en als dat niet duidelijk genoeg is, een letterlijk volk onder de naam Jacob. Dat wil zeggen, de erfgenamen, afstammelingen, erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob enzovoort, in wiens zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, ook gewoon in de eerste plaats letterlijk. En dat gaat ook gebeuren. En de Bijbel heeft ook gezegd ongeveer wanneer het gebeurt enzovoort. Maar populair gezegd dan, dat is in de wederkomst van Christus en dat is niet de jongste dag. Heb je dat nog? Je hebt zo'n spraakverwarring. Men heeft het over apocalyptische dingen, apocalyptische rampen. Men gebruikt zelfs het woord apocalyps ter aanduiding van rampen, terwijl het woord gewoon betekent openbaring. En dan heeft men kennelijk het idee, ik weet niet hoe men eraan komt, dat het boek Openbaring de dramatische ondergang van de wereld beschrijft. En het is helemaal niet zo. Nou ja, er staat een tekst, of twee misschien, van dat de hemel en aarde voorbij gingen, dat er geen plaats meer gevonden werd voor de hemel en aarde. En meteen erachteraan, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat staat erin, ja. Maar al die rampen die daar beschreven worden, gaan daar niet over, hoor. Het gaat niet over het vergaan van hemel en aarde. Laat staan van de aarde. Integendeel, het gaat over de ondergang van die menselijke goddeloze cultuur van de mens. Iemand dacht dat het een einde zou maken aan alle zondige gewoonten van de mens. Nee, het gaat over het einde van menselijke ideeën, wetenschap, filosofie en wat het allemaal maar is. Al die dingen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wij noemen het oordeel over de volkeren. Met als resultaat de onderwerping van die volkeren aan Christus in het koninkrijk. Bij het ingaan in het koninkrijk. Inclusief dus de ondergang van die antichrist, of hoe je hem maar noemen wil, want ik ga daar niet gedetailleerd over spreken. Maar die figuur, die Zwarte Piet noemen, maar dat mag je ook niet meer zeggen, hè? Want er zijn zwarte mensen die zich daaraan storen. Maar goed, maar ik bedoelde gewoon de duivel. Die zal ook van de aarde weggedaan worden dan. Ook nog niet definitief, dat wil zeggen wel van de aarde weg, maar naar het dodenrijk. En dan moet hij dan toch ook nog 1000 jaar wachten tot aan de jongste dag aan toe. Want dat koninkrijk komt op aarde. Niet in onze dagen, zolang wij hier zijn, niet. Want wat doet God in onze dagen? Nou, dat is de vraag. Hij verzamelt zich een volk voor zijn naam, uit de volkeren. Heidenen heet het dan in de vertaling. Thomas, dat is Handelingen 15, maar het was natuurlijk toch ook gewoon uit het Oude Testament. Hè? Ja. Hij verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daartoe heeft hij eerst de heidenen bezocht. Dat wil zeggen, dat is nog niet het geopenbaarde, te openbare koninkrijk. Maar het is wat er nou aan vooraf gaat, kun je zeggen. Je kunt ook zeggen, het is het eerste deel er nog maar van. Kent u dat? U weet toch hoe lang een formatie duurt? Formatie. Ja, nee, we hebben het niet over militaire exercitie, want dan is het razendsnel. Maar dat even terzijde. Maar een formatie van een regering. Nou goed. Eerst, dat is het begin van een cyclus. Hè? Het begin van een, hoe heet het, wat het maar is. De eerste fase is, God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen voor zijn naam, zei Jacobus in Handelingen 15. En daarna zal hij wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen enzovoorts. Uit Amos 9 inderdaad. En voor die tijd verzamelt, het is Handelingen 15, vers 14 en 15, verzamelt hij een volk voor zijn naam. Dat zijn wij. Maar daarmee zijn we eerstelingen van dat koninkrijk. Logischerwijze, bovendien Christus zelf, is de koning van dat koninkrijk dat in de toekomst zal geopenbaard worden. En is dus eersteling van dat koninkrijk. En wij zijn ook eersten van dat koninkrijk. Maar wel degelijk van dat koninkrijk. Alleen dat koninkrijk is nog niet openbaar. En verder moet ik u zeggen dat het idee van dat wij kinderen des konings zijn en dat ons als gelovigen kronen wacht, is toch heus een wijdverbreid idee. ook onder degenen die helemaal niet geloven in de openbaring van het rijk van Christus op aarde gedurende een periode van meer dan 1000 jaar enzovoort. Hebben jullie dat nog? Nou, dat is terecht, want wij worden geacht koningen en als eersteling ook priesters te zijn voor altijd van dat koninkrijk dat geopenbaard zal worden in de toekomst. En dan komt er nog een vraag, want dit was allemaal nog decor. Ik heb geen haast. Maar wanneer is de Heer daar dan mee begonnen? En ik persoonlijk, moet me dat niet kwalijk nemen, dat heeft geen zin. Maar ik zal u vertellen wat ik daarvan vind. Ik vind het een tamelijk belachelijke vraag. Daar hou ik me een beetje in. Dit is niet om u te beledigen of iemand anders te beledigen of zoiets. Maar kijk, als je met de Bijbel bent opgegroeid, oprecht de waarheid zoekt, en je bent 1 keer 77, dan is dat een beetje absurde vraag. Ja, dat is, hè? Ja, vandaar dat ik ook me echt niet bezighoud met dingen als evolutie, waarom wel en niet en wat daar dan van, kom op zeg, doe nou. Dat is lang, dat u er moeite mee hebt, dat mag voor mij, dat vind ik prima. Maar dat is een beetje jammer, je moet je zo snel mogelijk doorheen, want het heeft met de Bijbel heel weinig van doen. Dat meen ik. Dan ben je bezig met wat mensen vinden en bedacht hebben buiten de Bijbel om. Nou en? Gaat om wat de Bijbel leert. Zie? En of je dat gelooft of niet. Wanneer is de Heer daarmee begonnen? En dan nog steeds algemene woorden, maar later als vandaag ga ik gedetailleerd op de dingen in. Algemene woorden. Toen heeft men bedacht dat toch toch wel een beetje lompe overgang is vanaf de evangeliën, de opstanding van Christus. En dan krijg je ineens Handelingen 1 en dat slaat de verwarring toe. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Daar begint het ongeveer mee, hè, met die vraag, begint het boek Handelingen min of meer. Nadat gezegd is dat ze in de gedurende 40 dagen het een en ander aan onderwijs hebben ontvangen van de Heer. En u begrijpt dat 40 dagen, dat is natuurlijk veel te weinig. Naar mijn gevoel moeten wij tegenwoordig 40 jaar naar school. Ons leven lang eigenlijk. Maar toen maar weer. Om wat bijgespijkerd te worden, toch? Wat kan je nou in 40 dagen leren? Ik denk heel wat, als je maar wil. En als je je maar openstelt. Maar goed, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten, is dan de vraag. En dan krijgen ze eigenlijk geen antwoord naar het schijnt. We hebben trouwens altijd wel een tekst erbij, die staat er ook. Het komt er niet toe te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Daar kun je een heel eind mee komen. Als je van de Bijbel niks wil weten, kun je die tekst goed gebruiken. Ik heb er nog een paar. Echt wel. Die van, weet ook zelfs de Zoon niet dan de Vader in de hemel alleen. Dat is altijd mooi. Dus, dan kun je bij aansluiten en zeggen, nou wij weten dus niks. Ook een theologische en filosofische stroming trouwens, maar laat maar zitten. Maar gij zult de Heilige Geest ontvangen. Die is populair in charismatische kringen die vroeger Pinksterkringen heten en die zich nu evangelisch noemen. Dat laatste ten onrechte, maar daar hebben we het nou ook maar niet over. Want wij weten niks, maar als we de geest ontvangen, dan weten we ineens alles. Althans, wat we weten moeten, is dan het idee. Dan heb je de Bijbel niet nodig, hoef je ook geen Bijbelstudie te doen. Dan wacht je gewoon tot de geest je wat openbaart. Dat is makkelijk. Hè? Zit je nog in gedachten op je HBS-eindexamen? Laat maar zitten. Te wachten tot de geest je openbaart, wat de antwoorden zijn op de vragen. Wat een absurd idee is dat toch, hè? Maar goed. En dan komt Petrus aan het woord en die haalt dan in het wilde weg, die moet dan het evangelie prediken, haalt in het wilde weg een tekst uit Joël 2, die iedereen kent. In de laatste dagen zult gij vreemde gezichten zien, enzovoorts. Of hoe die maar luidt, ook alweer in de populaire variant. Enzovoort. Wat heeft dat nou met het evangelie te maken? Wist Petrus wel waar hij het over had? En dan zit je meteen 100% op het verkeerde spoor. Het is een wijdverbreide vraag, anders zou, die verzin ik niet. Dat is een bekende. Wist Petrus wel waar hij het over had? En dan zegt men, nee, Petrus wist het niet. Kwam later pas. Bij Paulus. En later leest men bij Paulus en dan krijg je opnieuw dezelfde vraag. Wist Paulus wel waar hij het over had? En dan zeggen we, ja, nee, Paulus wist het toen ook nog niet. Want dat is pas later in de gevangenis. Dat hij het wist. En dan lees je de gevangenisbrieven van Paulus. En dan denk je, man, die man heeft het toch gewoon over Israël. En over het koninkrijk gods enzovoort. Wist hij wel waar hij het over had? En dan zeggen we, nou nee, dat wist hij eigenlijk ook niet. Of hij wist het wel, maar hij heeft het kwam pas nadat hij uit de gevangenis bevrijd was. Staat het dan nog in Handelingen? Nee, staat niet meer in Handelingen, maar de Heer heeft het ons geopenbaard. Wij zijn zo verstandig dat we uit al die bijbelteksten conclusies kunnen trekken. En begrijpen hoe het werkelijk zit. Dus als je weet hoe het zit, moet je bij ons komen luisteren. Heb je dat nog? Dat verzin ik niet hoor, dit. Zo gaat het. En dan wordt eerst Petrus weggeredeneerd. Petrus wist niet waarover hij het had, want hij kwam later pas bij Paulus. Terwijl diezelfde Petrus schrijft dat het zijn taak was om tegenwoordige waarheid bekend te maken. Zolang als hij leefde. De dagen die hem over waren in het vlees. Schrijft hij letterlijk. Enzovoort. Wist Petrus waar het over had? Het antwoord op de vraag is, in werkelijkheid, dat doet er niet toe. Het is de verkeerde vraag. Heb je dat nooit, dat je naar die televisie zit te kijken, naar al die praatprogramma's, dat ze altijd de verkeerde vragen stellen? En met een problematiek bezig zijn die dat echt niet doet. Heb je van de week ook nog gehoord? Dat probleem van, wat doen we met de asielopvang, van asielzoekersopvang, dat gaat niet goed met die. Dat gaat over dus dat de vloer onder water staat en dat men aan het dweilen is en dat wil niet lukken. En hoe gaan we dat nou doen? En het enige echte antwoord is natuurlijk, je moet de kraan dichtdraaien. Ik heb niemand gehoord. Dat mag je niet zeggen. En het is net religie dan, hè. Het is, ja, maar wij moeten, je moet die bron van die ellende moet je wegnemen. Wat moeten wij doen om als mens, als samenleving iets voor elkaar te krijgen? Je moet ophouden te denken dat je dat voor God moet doen. God heeft je doodverklaard. Juridisch, correct. Valt niks aan te doen, hoef je ook niks aan te doen, moet je niet opgericht zijn. God geeft nieuw leven en heeft ons beloften gedaan en daarop zouden wij ons richten. Dat is niet de samenleving als zodanig. Dat er enige nuttige spin-off is, is dat een goed Nederlands woord? Spin-off is van onze christelijke levenswandel. Dat het uitwerking heeft in de wereld als zodanig. Ja, ongetwijfeld, maar dat is niet het doel en het is niet waar we op ons zouden richten. Heb u dat nog? Vroeger gingen mensen naar het zendingsveld om het evangelie te prediken en onderweg hadden ze medische activiteiten. Er waren artsen, tandartsen, wie het maar waren en verpleegsters, gingen allemaal de zending in om het woord te prediken. Maar u weet hoe het gegaan is, toch? Er wordt geen woord meer gepredikt. Nee, bij sommigen wel, maar in het algemeen geen woord meer gepredikt. Het is ontwikkelingshulp geworden. Bovendien krijg je dan subsidie uit Den Haag en zo. Dat kan makkelijk betaald worden van de opbrengst van de. Nou. Sorry. Toen maar. Begrijp je wel? dan die spin-off, dat wordt dan het uiteindelijke doel. Wat deed Albert Schweitzer in Lambarene? Zijn artsenij praktiseren over het evangelie prediken. Of gewoon orgel spelen. Bach, ja. Ik weet het niet, het maakt mij ook niet uit. Hij moet het een eer beschouwen dat ik hem noem. Maar ik ben een bewonderaar van die man. Maar dan toch. Wat is het echte doel? Zie? Het echte doel is: God verzamelt zich een volk uit de heidenen, uit de wereld voor zijn naam. Populair is dat hij ons uitzendt in de wereld om daar iets te betekenen, maar dat is niet waar. Hij haalt ons eruit. En onderweg leggen we getuigenis af van de hoop die in ons is. Verantwoording heet het trouwens. Afleggen van de hoop die in ons is. En natuurlijk als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid, in ieder geval collectief, om trouw te zijn aan dit woord. Te midden van een wereld die er niks van moet hebben. En weten wij dan waar het over gaat? Wist Petrus dat het werk God zou zijn in zijn dagen? Wist Petrus waarover hij sprak? Het is de verkeerde vraag. De vraag is niet of het personeel weet waar het over gaat. Weet waar ik aan denk? Ik ben in militaire dienst geweest. Ja, inderdaad, ja. Nou, ik kan u verzekeren dat een soldaat echt niet weet waar het over gaat, hoor. Die heeft niet de strategie van de strijd in de gedachten. Dat hoeft hij ook helemaal niet te weten. Dat is maar beter ook waarschijnlijk dat hij het niet weet. Toch? Dat wordt van bovenaf geregeld. Of Petrus het wist. Petrus vol zijnde, daar staat er. Petrus staande met de elven verhief zijn stem enzovoorts. En hij spreekt. Geïnspireerd en wel. De vraag is niet of Petrus wist waar hij het over had. De vraag is of de geest door wie hij geïnspireerd werd wist waar het over ging. Of gewoon in gewone taal. Het gaat erom of God wist waar hij mee bezig was. En dit is het woord van God. Dit verslag ook, dat is toch onderdeel van de Bijbel. Dat is het woord van God. Het gaat erom of God wist wat hij aan het doen was. En of Petrus de details wist van hoe dat zou zitten en wanneer dat koninkrijk dan wel zou aanbreken. Of eventueel gewoon wanneer de Heer zou wederkomen of iets dergelijks. Dat hoefde hij ook niet te weten. Ik weet het ook niet. Ik heb er geen problemen mee verder. Ik weet wel wat de Heer doet. Een volk voor zijn naam verzamelen. Een gemeente opbouwen. Hetgeen tamelijk abstract is natuurlijk. Dus het wordt concreter. Hij bouwt de gelovigen. U en mij bouwt hij op. Het eerste, het belangrijkste wat wij moeten leren, staat bovenaan de lijst, is trouw te zijn aan het woord van God. En dat is wat anders dan hobbymatig een beetje discussiëren over bijbelteksten. Heb je dat nog? Het is veel serieuzer. Het gaat over het woord van God. Kijk, en of Petrus. Ik weet niet hoe lang Petrus gesproken heeft. Langer dan 5 minuten mag ik aannemen. Ook wel langer dan 1 kwartier, denk ik. En ik weet ook dat wat we hier vinden is de essentie. Het verslag is alleen de essentie van zijn toespraak. Dus wat hij allemaal nog meer vertelt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat hij 1 bladzijde verder, want het is het woord van God, en is het gewoon 1 bladzijde verder, zegt dat men zich zou bekeren, opdat tijden der verkoeling zouden komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van zijn profeten, enzovoorts. Dat is Handelingen 3. vers 19 en 20. Waar hij dus gewoon zegt dat als Israël, als dat volk, het Joodse volk, Jeruzalem, als het zich bekeert, dan zal God zenden Jezus. En tot dan moet de hemel hem ontvangen, dat wil zeggen, is hij in de hemel, toch? En als het volk zich bekeert, dan zal God zenden deze Jezus, die u tevoren gepredikt is, vanaf vandaag en al wat er verder volgt dus. En als hij dan komt, dan zal het zijn tot wederoprichting aller dingen. Daar staat geen punt achter, zeg ik met grote nadruk, want het is een vaste uitdrukking geworden, jargon. De wederoprichting aller dingen. Kent de Bijbel niet. Bestaat niet. Wederoprichting aller dingen. Godzijdank bestaat het niet. Je moet er toch niet aan denken dat alle dingen wederopgericht worden. De toren van Babel en de guillotine en... Hè? Dat staat ook niet in de Bijbel. Dat staat de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. De wederoprichting van die dingen waarvan God beloofd heeft dat ze zouden wederopgericht worden. En noem eens één ding dan, in deze context. De vervallen hut van David, uit hoofdstuk 15, logischerwijze. En binnen Joodse context, ja, het herstel van het volk Israël. Ik zei niet het Joodse volk, hè. Het herstel van het volk Israël. Terugverzameling van alle stammen Israëls naar het land. En ik zei alle stammen omdat ik in gedachten het kaartje voor me heb van al die stroken van oost naar west. Van de stroken voor de verschillende grondgebied voor de verschillende stammen in de toekomst. Want het staat allemaal in Ezechiël. Zeg niet dat moet je overdrachtelijk nemen, dat is niet letterlijk bedoeld. Want dan moet u het uitleggen hoe je dat dan overdrachtelijk moet nemen. Dat kan niet. De verdeling van het land in die segmenten, zal ik maar zo noem je dat, stroken. Land voor de diverse stammen van Israël. Gaat je niet lukken om dat overdrachtelijk te nemen. Dat is gewoon letterlijk, dat gaat in de toekomst gebeuren. En het is in afwachting van de bekering van, laten we zeggen, het Joodse volk of anders Jeruzalem. Of dat hier duidelijk staat, ja, maakt me weinig uit, dan lees ik het toch duidelijk in Daniël 7. 70 weken zijn bestemd, niet over het volk van de Britten, want het Nederlands volk bestaat niet, heb ik uit betrouwbare bron vernomen, maar toen maar weer. 70 weken zijn niet bestemd voor de wereld, 70 weken zijn bestemd voor uw volk, het Joodse volk, het volk van Daniël. Nee, het zijn niet 12 of 13 stammen. Dat volk bestond al lang niet meer. Dat wil zeggen, was verstrooid geworden. En bovendien, uw heilige stad, dat was de stad als hoofdstad van Juda. Het tweestammenrijk. 70 weken zijn bestemd over het Joodse volk. En dan komt de Messias. En tot die tijd zal er verwoesting zijn. Maar dan komt de grote koning, want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, enzovoorts. Ook Daniël. Dit was 2 trouwens, maar Daniël 2. Maar toen maar. Dat is in de toekomst. En wat Petrus hier doet, wel, hij spreekt daar verder niet over. Hij zegt dat het gaat gebeuren, dat Christus uitermate verhoogd is tot aan de rechterhand Gods. Dat is de climax van zijn toespraak vanaf vers 31 tot en met vers 36, zullen we dan kortijshalve maar zeggen. God heeft zijn belofte vervuld door zijn heilige geest die hij beloofd had, die geest die beloofd was, door die te geven aan de Heer Jezus als eerste. En die Jezus die die geest heeft ontvangen, die geeft die geest weer aan een ieder die gelooft. Want een ieder die gelooft zal die geest ontvangen, want u komt de belofte toe en al en die verder. Staat hier allemaal. en koninkrijk. Nou, Christus zelf is gezeten aan de rechterhand Gods. Vijanden gesteld tot voetbank zijn de voeten, enzovoorts. Toch? Nee, gij hebt hem gekruist, maar dit is wat God gedaan heeft sindsdien. Ze dat geweten hadden, zouden ze hem niet gekruist hebben. Maar dat staat in 1 Korinthe. Is dat hoofdstuk 2 of is het, geloof je wel, 1 Korinthe 2? Als de overste deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat hebben ze wel gedaan en toen heeft God hem opgewekt. Als het niet verder gekomen was dan het kruis, had niet God gewonnen en had niet Jezus gewonnen, dan had de duivel gewonnen. Degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Maar Christus heeft door de dood heen, er staat door de dood in de Statenvertaling, maar de vertaling is niet erg duidelijk, ook niet incorrect, maar wij lezen het verkeerd. In Hebreeën 2, hij heeft door de dood heen, ja, teniet gedaan degene die het geweld des doods had. Niet door te sterven, waarom denken mensen zulke belachelijke dingen? Sorry. Dat hij gestorven is en daarmee teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had. Dat is toch idioot om te vertellen? Dan is degene die het loodje gelegd heeft, heeft de vechtpartij gewonnen. Degene die knock-out gegaan is, moet de scheidsrechter zijn arm optillen en zegt, deze heeft gewonnen. Toch dwaasheid? Hoe komen mensen bij zo'n idee? Heeft degene die het geweld des doods had overwonnen in zijn opstanding uiteraard. Toen heeft hij een lange neus getrokken. U weet wel, dames en heren, daar ben ik weer, ja. Dat is wat Petrus predikt. En niet alleen Petrus, dat is het evangelie, want het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. De prediking van dat wat beloofd was, dat is aangebroken of vervuld is geworden, of hoe je dat maar moet zeggen. Dat is de echte betekenis van de term. En dat is wat Petrus doet. Toen zei iemand, maar het is Israëlitisch van karakter. Dan zeg je, ja mensen, maar als ik het evangelie moet prediken in Amsterdam, nou ben ik daar niet zo goed in, maar dan is het toch gewoon Amsterdams van karakter of wat dan ook. Je bent onder het Joodse, je moet beginnen bij Jeruzalem, dat was de bedoeling. Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. Je begint in Jeruzalem en zegt, ja, maar het is Joods karakter en het is Israëlitisch. En het ademt allemaal Israëlitische sfeer en het zijn Bijbelse beloften, maar dat is een boek van de Joden enzovoort. Ja, zo lust ik er nog wel een paar, zeg. En dan zeggen ze, dan gaat het dus niet over de gemeente. Hoe kom je bij die dwaasheid? Iemand zegt, maar wij hebben de Bijbel van de Joden ontvangen. Ze hebben ons de Bijbel gebracht. Dat hebben ze niet gedaan. De Heer heeft de Bijbel van ze afgenomen en aan ons gegeven. Omdat ze dat niet deden. Zij waren het priesterlijke volk, maar zij beantwoordden niet aan hun priesterlijke functie. Ze hebben ons de Bijbel niet gebracht. Historisch misschien het boek, maar dan nog niet in deze vertaling natuurlijk. Historisch misschien het boek, waarvoor vriendelijk dank. Maar ze zijn niet de boodschappers die ons gezegd hebben, hier heb je het woord van God. Dat geloven ze zelf niet. Toch? Dat zijn allemaal van die waanideeën. Wij zijn het volk van God. God heeft ons het woord toebetrouwd. De gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. Wij zijn dat koninklijke en priesterlijke volk. Meer is er nog niet. Dat ooit het Joodse volk, dat wil zeggen wat er van over is, in die functie zal treden hier op aarde, in de toekomst. Ja, dat is ook wat de Bijbel leert. Maar dat is niet de tegenwoordige status. Heb je dat nog? Dat kan toch niet moeilijk zijn? Dit is toch wat je in de Bijbel leest? Of het je uitkomt, of het past in de tijdgeest en de, weet ik veel. Of in je theologisch systeem. Ja, sorry, daar heb ik geen boodschap aan. Ik sta niet om dat soort dingen te verdedigen. Ik sta voor het woord van God. En u ook, feitelijk. En de vraag is dus, hoe zit het met die belofte? Wist Petrus waar het over ging? Dan moet ik u zeggen, dat kun je zijn toespraak bestuderen, maar dan kom je tot deze conclusie. Hij predikt dat men zou geloven in dat God deze Jezus gemaakt heeft tot de Messias en dus dat Jezus de Messias is. Welke Messias? Degene die in het Oude Testament wordt aangekondigd. In het Hebreeuws van het Oude Testament. Is dat een Joodse taal? Nou, eigenlijk niet, want de Joden spraken Aramees, ook in de dagen van het Oude Testament, dus toen maar weer. Maar het is de taal van de Bijbel. Dat is waar. En de Messias zou voortkomen uit Israël in het algemeen en uit Juda in het bijzonder en nog meer specifieker uit het huis van David. En Jezus beantwoordt daaraan, hij is die Messias. Dat is wat gepredikt wordt. En wat u voor die persoonlijke omstandigheden moet weten en aanvaarden, is dat Jezus inderdaad de Messias is. Dat is wat het is. En hoe komt dat met zijn koninkrijk? Wel, daarvan zei het Oude Testament al simpel, en Petrus moet dat ook geweten hebben, dat komt pas aan het eind van de 70ste week. En de 70ste week van Daniel begint pas met de verbond dat de Joodse staat zou sluiten, de velen, zou sluiten met een vorst die komen zal. Dat is hier nog niet aan de hand. Het kwam ook niet meer trouwens, in zijn dagen. Dus of je dat wist. Nou ja, hij kon het in ieder geval weten. Maar het was zijn opdracht niet. Ik zal u wat anders vertellen. Als je hoort over iemand als Klaas Rozendaal, een betrekkelijk legendarisch evangelist dan toch. Mijn vader zei dan van hem, ja, eigenlijk had hij maar één onderwerp, ook in zijn bijbelstudies. Het ging altijd over het tegenwoordige werk van Christus. Aan en in de gelovigen. En je hoorde hem eigenlijk niet over de profetieën of wat dan ook. Maar, zei mijn vader, maar als je het hem vroeg, als je er een vraag over stelde, dan trok hij zijn Bijbel uit zijn kontzak, want zo heette zo'n ding, vroeger een speciaal grote kontzak, speciaal in de pantalons gemaakt. Toen had je nog, in die dagen had je nog gewoon kleermakers, hè? Niks CNA, niks confectie, gewoon kleermakers. En een speciale kontzak en daar ging de Bijbel in. En dan haalde hij hem uit zijn zak en dan zei, zie eens, ik kan het niet, want het moet met een Fries accent. Maar doe maar. En dan hij zei, maar hij wist het wel, daar kwam hij er wel op. Maar bij gelegenheid in het algemeen, het belangrijkste onderwerp voor ons als gelovigen is die van het tegenwoordige werk van Christus en de positie van de christen, van de gelovigen in onze tegenwoordige tijd. Wat die wel is, wat die niet is, wat wel zijn verantwoordelijkheid is, wat niet zijn verantwoordelijkheid is, wat die zelf moet doen en wat de Heer zou doen en dat soort dingen meer. Maar ik moet meteen erbij zeggen dat je die dingen niet kunt leren als je niet weet dat het oude verbond behoort tot het verleden en dat het koninkrijk in zijn openbare vorm behoort tot de toekomst. In geen van beide leven wij. En dus moet je beide weten. En wat Petrus hier gedaan heeft, ja, die wordt dan veroordeeld op grond van wat hij niet gezegd heeft. Maar dat kan niet, dat is niet eerlijk. Bovendien zeer onwetenschappelijk, laat ik u dat erbij vertellen. Wetenschap is op basis van de feiten. Dat wat men kan waarnemen. En dat wat er niet is en ook wat er dus niet gezegd is, daar kun je geen conclusies uit trekken. Dat mag niet. Wist je? Dat moet ergens anders uit blijken. En of hij het wist, nogmaals, dat is niet de goede vraag. De vraag is of God het wist. En hoewel dat dan misschien niet in de prediking van Petrus tot uitdrukking kwam, moet ik u zeggen dat de voorgaande bladzijde en de volgende bladzijde ruimschoots illustreren dat God precies wist wat hij deed. En dat dus inderdaad onze gemeentelijke bedeling al was aangebroken. Niet maar op de Pinksterdag, want dat zegt men dan dikwijls, de kerk begon bij Pinksteren. Echt niet. Nou, de kerk misschien in zijn uiterlijke vorm. Maar dat is ook niet wat gepredikt werd. Toch? De kerk, onze gemeentelijke bedeling, de gemeente begint met Christus zelf. Die het hoofd, en dus de eerste, want dat is hetzelfde woord feitelijk, die de eersteling is van de gemeente. En daarom begint de bouw van de gemeente bij de opstanding van Christus. En dat is wel degelijk wat Petrus predikt, want hij zegt, Christus is opgestaan uit de dood en hij heeft die geest ontvangen die God beloofd had. En als jij tot geloof komt, geeft hij je diezelfde geest. En vervolgens staat er werden toegevoegd. Soms staat er dan in onze vertaling of in de Textus Receptus. Er werden toegevoegd aan de gemeente. Maar in werkelijkheid, dat staat er niet. Ze werden ook niet toegevoegd aan de gemeente. Ze werden toegevoegd aan Christus. En wij ook. En samen vormen we dan die gemeente. Hebben u dat nog? En dat is begonnen op eerste paasdag. Dat hebben de discipelen niet gemerkt, voor zover wij weten. Maar toen blies de Heer op hen in de opperzaal, die trouwens hier ook weer figureert in Handelingen 1. En zij ontvang de Heilige Geest. En mijn vaste zin luidt, en tenzij anders vermeld, hebben ze dus toen de Geest ontvangen. En dat is inderdaad wat ik geloof. En bovendien, toen ik de Heilige Geest ontving, heb ik daar ook niks van gemerkt, moet ik u eerlijk zeggen. En de mensen om me heen al helemaal niet, hebben ze mij verzekerd. Maar dat even terzijde, wanneer was dat eigenlijk? Maar goed, heel lang geleden. Maar de discipelen hebben het later wel gemerkt. En dat was op een bepaalde datum. En alleen al die datum, eerste Pinksterdag namelijk, bewijst dat God wist waar hij mee bezig was. Want het was het feest van de eerstelingenbroden. Die nou eenmaal een beeld zijn van de gemeente. Uit onze dagen. Maar over die dingen hebben wij het later in een tweede zitting.